Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 21 en daarvan nader het eerste gedeelte van vers 7. Vers 7a zijn de tekstwoorden voor de prediking. Dat willen we nogmaals met elkaar lezen. De discipel dan welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. En dat is ook wat ik boven de preek heb gezet. Het is de Heere. En dan overdenken we daarvan een drietal zaken. Ten eerste, een onvruchtbare nacht. Dat is naar aanleiding van het derde vers. Ten tweede overdenken we van deze uitspraak een vruchtbare morgen. Dat is naar aanleiding van vers 6. En tenslotte overdenken we dan een zalige ontmoeting. Dat is naar aanleiding van vers 7. Het is de Heere. Een herkenning na een onvruchtbare nacht. Een herkenning die wordt gesproken op een vruchtbare morgen. En een herkenning die is en die leidt tot een zalige ontmoeting. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de openbaring van Christus die krijgt vanaf Johannes 21 een ander karakter. Voorheen openbaarde de Heere zich in Judea en dat was dan binnen de grenzen van Jeruzalem. Nu is hij zijn discipelen voorgegaan naar Galilea zoals hij hen gezegd had. En hij is nu in het land waar hij zijn eerste tekenen heeft verricht. Waarmee hij wilde aangeven dat hij de lang verwachte Messias was. Hij is aangekomen in het gebied waar hij de verloren schapen van het huis Israëls de wil van zijn hemelse vader heeft verkondigd. En nu is hij op de plaats waar hij voor het laatst zijn discipelen om zich heen zal vergaderen. De voorgaande verschijningen van de Heere Jezus, dat had eigenlijk meer een voorbereidend karakter. En die verschijningen, die waren ten dienste van de discipelen om hen de waarheid van de opstanding van Christus te verzekeren. En die verschijningen die dienden ook om de discipelen voor verstrooiing te bewaren. Want de discipelen en de vrouwen die zijn bij elkaar in huis. Maar met de openbaring van Christus in Galilea is het anders. Je zou kunnen zeggen, jonge vrienden, dat het dit de officiële openbaring van Christus is. Want deze openbaring wordt niet door een engel meegedeeld, zoals in het voorafgaande hoofdstuk, maar de openbaring die wordt door de Heere Jezus Christus persoonlijk meegedeeld. En Galilea, dat is de plaats waar de hereniging zou plaatsvinden. Zoals hij heeft aangegeven voor zijn sterven. En de discipelen die hebben ongeveer 10 dagen nodig gehad om van Jeruzalem naar Galilea te gaan. En al die tijd, jongens en meisjes, zijn ze zonder hun meester. En ook moest Christus nog na zijn opstanding 40 dagen wachten om aan de wil van zijn hemelse vader dienstbaar te zijn. Zo als de volheid destijds er was voor zijn komst naar deze wereld, Zo is er ook een volheid van de tijden voor zijn heengaan uit deze wereld. Maar ook zien we in deze wachtperiode van de Heere zijn liefde tot zijn kinderen. Ja, zijn hart was verlangend om in te gaan in de heerlijkheid van zijn vader. Maar hij heeft zijn kinderen zo innig lief, dat hij nog bij hen wil blijven. En om te tonen dat hij zijn kerk liever heeft dan zijn heerlijkheid, haast hij niet. Maar vertoeft hij nog een weinig. Het is alsof de scheiding voor de Heere smartelijk is. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. Een onvruchtbare nacht. Simon Petrus die zei tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. In die nacht vingen zij niets. Gemeente, kerktelen van luisteraars, de discipelen die zijn op een voor hun bekend terrein gekomen. De zee van Tiberias. En deze zee is eigenlijk een meer. Het is 21 kilometer lang en 9,5 kilometer breed en ongeveer 40 meter diep. Maar op deze zee hebben ze vaak gevist. En aan het strand van dit meer heeft de Heere hen geroepen. En zijn ze hem gevolgd. En mogelijk zullen ze de storm op het meer wel herinnerd hebben. En hoe hun meester de wind en de golven stilde, tot bedaren bracht. En in het huis van een van de discipelen zijn 7 met name genoemde discipelen en 2 niet met name genoemd aanwezig. Daar wachten zij op de komst van hun meester. En we lezen niet hoe zij dit wachten doorbrengen. Of ze de Heere aanroepen in het gebed. Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk. Of ze de schriften aan het onderzoeken zijn. Dat weten we niet. Of ze in dit wachten hun meester verwachtende zijn. Wordt niet opgetekend. En hoe lang zullen zij gewacht hebben, jonge vrienden, op de komst van hun beloofde meester? De Heere, die is een God die zich verborgen houdt, lijkt het. En ieder uur zou je kunnen indenken, keken ze uit naar de komst van hun meester. Al hun gedachten zullen zich daarop gericht hebben. Die hartelijke hereniging met hun meester. Naar de belofte des Heren. En over wie anders zouden zij gesproken hebben dan over die ene die ze zo hartelijk hebben liefgekregen met hun innige liefde. En het wachten kan lang duren. En dan kan er vertwijfeling in het hart komen. Twijfel, en dat kan leiden tot ongeloof. Zou de Heere zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? En in dat wachten lezen we dat Simon Petrus een voorstel doet om dat lange wachten te onderbreken. Hij zegt, ik ga vissen. Maar is dat niet in tegenspraak met hun geestelijke roeping, met hun geestelijke bestemming? Heeft hun meester hen hiervoor naar Galilea gezonden?
zijn Petrus en de anderen dan vergeten het moment dat de Heere op hen blies en tot hen zei: ontvangt de Heilige Geest. Gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Ja, gemeente, jonge vrienden, zo kan het gaan. Ik ga vissen. En we lezen niet dat ze eerst in gebed zijn gegaan. Of de Heere het werk van hun handen wil zegenen. En het lijkt alsof de discipelen de Heere vergeten zijn. En zo kan het ook bij ons zijn. Vandaag in Gods huis te zijn geweest. En dat je morgen opgeslokt wordt door de dagelijkse dingen van het leven. Dat je helemaal vergeet dat het zondag is geweest. In ieder geval, het dagelijkse leven slokt ook de discipelen op. Want de honger van het lichaam, dat wordt groter. Zodat er niet langer tijd meer is voor de meditatie van het hart. Maar dat er veel meer tijd is voor de arbeid met de handen. En dat doet de anderen ook besluiten: wij gaan met u. En zo gaan ze, jongens en meisjes, in de sterrennacht, in de duisternis, naar het strand van het meer waar hun schip ligt. 3 jaar geleden, aan de oever van deze zee, heeft de Heere Jezus hen geroepen. En hebben zij alles verlaten en zijn ze hem vergevolgd. En ze varen als van ouds weer op het meer. En ze werpen hun net in de ongeveer 40 diepe meter zee. Ze hebben hun oude vak nog niet verleerd. Want ze weten dat in de nacht het beste is om te vissen. Overdag, als de zon schijnt, dan is het ook moeilijk te arbeiden in de hitte van de zon. Maar ook overdag is er door de hitte niet veel vis aan de oppervlakte. Die steken dan af naar de diepte. Maar 's avonds, als het afgekoeld is, komen de vissen naar boven. En weten discipelen dat je dan moet vissen. Het net wordt herhaaldelijk uitgeworpen. Maar de vangst is niet heel. Hun netten bleven leeg. En mogelijk dat de discipelen aan het schriftwoord gedacht hebben. De tegenspoeden van de rechtvaardigen zijn velen. Misschien zullen ze daarbij ook nog wel gedacht hebben dat de hand van de vlijtige zal gezegend worden. En gemeente, jonge vrienden, we zien hier al in deze gang van de discipelen dat het geloof een strijd is. Het geloof, dat is een strijd tot aan je laatste levensnik. Gods kinderen, die hebben rijke beloften, zeker. Voor het tijdelijke en voor het toekomende leven. Maar wanneer nu je arbeid te vergeefs is, en je ziet dat het de goddeloze wel gaat, dan kan de twijfel in het hart komen. En die twijfel, die kan omslaan in ongeloof. Het geloof doet Gods kind over de beproeving heen zien. En dat doet op de uitkomst wachten. Want de strijd, in de strijd van het geloof, is de redding. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, niet de redding, maar is de redder nabij. Want terwijl die discipelen in de nacht aan het worstelen zijn op het meer om een goede vangst, zien we in het oosten de ochtendzon opgaan. En die doet de sterrengloed doven. De ochtendschemering begint te lichten. En de eerste stralen van de ochtendzon worden weerkaatst in het water van het meer. En er wordt geen enkele vis gevangen door de discipelen. En dat is vandaag de dag nog zo. Als we arbeiden waarvoor de Heere zijn opdracht niet heeft gegeven. En als we dan 's morgens terugkeren naar het land, dan staat daar een vreemdeling, de Heere Jezus, hen op te wachten. Zij weten niet dat het de Heere Jezus is. En de Heere die neemt zelf het initiatief. En hij vraagt of ze iets te eten hebben. En hij spreekt hen aan met lieflijke woorden. Hij zegt: kinderen. Dat is niet kleinerend. Maar vanuit het Grieks zou je kunnen zeggen: vrienden. Zoals een meerdere zijn dienstknechten aanspreekt. Vrienden. En zo begint de Heere zijn vraag aan de discipelen. En het gebrek van voedsel, dat is altijd het gevolg van het nemen van initiatieven zonder het wachten op de leiding van God. Op zijn vraag van de Heere of ze iets te eten hebben, is hun antwoord daarom ook kort en krachtig: nee. Daarmee bekennen ze dat ze de hele nacht vruchteloos gearbeid hebben. En dan geeft de Heere de opdracht om het net aan de rechterzijde, aan stuurboordzijde uit te werpen. En hij verzekert hun dat ze dit keer niet zonder vangst zullen zijn. Zonder dat ze het weten dat het de Heer is, doen ze wat hij zegt. En die discipelen die gaan niet met deze vreemdeling in discussie en vragen hem ook niet wie of wat hij is. Er zal in zijn stem wel een klank gehoord worden die hen vertrouwen gaf. Want dat blijkt wel door zijn aanspreken met kinderen. En zijn stem deed hen gehoorzamen. Daarmee zullen ze wel bemerkt hebben dat het een bijzondere persoon is. En dat blijkt ook wel uit de opbrengst. Die is boven verwachting. Ze kunnen het net zelfs niet meer aan land trekken. En het net scheurt niet. Dat brengt ons bij de tweede gedachte: een vruchtbare morgen. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Gemeente, kerktelefoon, luisteraars. De apostel die zegt dat de Heer Jezus zich aan de zee van Tiberias openbaart. De verschijning van de Heer Jezus na zijn opstanding wordt door Johannes in zijn evangelie 6 maal benoemd als openbaren.
Jongens en meisjes, we mogen ons niet voorstellen dat het lichaam van de Heere Jezus na zijn opstanding onzichtbaar is geworden. De discipelen die dachten toen zij nog in Jeruzalem waren en dat de Heere zich aan hen toen vertoonde na zijn opstanding, dat ze een spook zagen, een geest. Maar de Heere die nam de waarheid, die nam dat waanbeeld weg en die zegt tot hen de realiteit te tonen, dan zegt hij tot hen: een geest heeft geen vlees en een geest heeft geen benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Want als het lichaam van Christus onzichtbaar was, dan zou hij geen vlees en geen bloed hebben gehad. Dan is ons geloof tevergeefs. Dat wij ons vlees, ons lichaam, als een pand in de hemel hebben. Het lichaam van de Heere Jezus is wel zodanig veranderd dat het een geestelijk lichaam is. En dan kan je zeggen dat het een geestelijk lichaam is, dat is een lichaam waar de geest over het stof heerst. Ik moest eraan denken, in de consistorie is gebeden dat de profeet Ezechiël in het dal van de doodsbenen gaat. En dat kon, die benen komen tot leven door de geest des Heeren. Een geestelijk lichaam is een lichaam waar de geest over het stof heerst. Dus vanaf het heden behoort het lichaam van Christus ook niet meer aan de aarde toe. Het land van de stervende, wat wij geloven en belijden in het doopformulier, dit leven, het wel toch niets anders is dan een gestadige dood, daartoe behoort dat opgestane lichaam van Christus niet. Maar dat opgestane lichaam van Christus behoort aan de hemel toe, het land van de levenden. En alle die zijn naam hebben liefgekregen, behoren ook aan dat land van de levenden toe. En dat lichaam van de opgestane Heere Jezus Christus, dat zal zich dan ook niet vertonen, maar dat zal zich openbaren. En die vreemdeling die hier aan de oever van het meer staat, die spreekt die discipelen aan met een raad en een belofte. Zijn raad is: werp het net aan de rechterzijde van het schip. En daarop volgt de belofte: en gij zult vinden. De raad en de belofte samenvoegen, gemeente, dat kan alleen hij die de macht heeft over hemel en aarde. En de Heere die spreekt niet over vangen, maar de Heere spreekt over vinden. En de discipelen die begrijpen dit als een vriendelijke raadgeving. En ze bezien daar nog niet het machtswoord van de Heere in. We horen ook geen tegenspraak van de discipelen. Zoals destijds bij Petrus. Meester, we hebben de hele nacht gearbeid en niet gevangen. En misschien gehoorzamen de discipelen deze raadgeving met een glimlach van de twijfel over hun lippen. In ieder geval, ze gaan het net inhalen. En dan kunnen ze het niet meer trekken vanwege de menigte vissen. En dat is voor de discipelen een wonder. De Heere Jezus die wist het juiste plekje, de juiste spot waar het krioelde van de vissen. En als ze daar dan een trek zouden doen, dan zou het net vol zijn van de vis. En met dit wonder
toont de Heere aan hoe hij zich aan zijn jongeren openbaart. De discipelen die waren heel de nacht bezig en ze hebben niets gevangen. En in de ochtendzonneglorie, gemeente, openbaart zich de zon der gerechtigheid. Eén lichtstraal daarvan verlicht het oog en doet de nevels opklaren. De afwezig gewaande Heere Jezus Christus, die laat zich daar aan het oever van het meer openbaren met dit wonder. En dat is het laatste wonder van de opgestane levensvorst. Hij heeft al eerder dat wonder gedaan. Lezen we in Lucas 4. En nu wordt als het ware dit wonder herhaald. De Heere is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En door zijn koninklijke en goddelijke macht worden er 153 vissen in het net gevonden. Matthew Henry die tekent daarbij aan. We zullen er niets bij verliezen als we Christus orders opvolgen. Ze zullen wel varen die de regel van het woord en de leiding van de geest en de werken van Gods voorzienigheid volgen. Christus die zegt als het ware tegen al ons verstandelijk geredeneer in: werp je net uit aan de rechterzijde. En gemeente, jonge vrienden, als we nu eens zo Gods woord zouden opvolgen. Want ook na ontvangen genade zoeken we nog zo vaak uitkomst bij de menselijke kant. Ja, en dan zeggen we, je hebt ook je verantwoordelijkheid. Maar daarmee rekenen we dat de Heere zich van ons inzicht zal meekomen. Maar nu hoor ik de opgestane levensvorst aan het oever van het meer van Galilea: werp uw net aan de rechterzijde. Dus eigenlijk gehoorzamen in geloof. En jonge vrienden, geloof, dat is alles loslaten van jezelf. En in je jonge leven, of in je oudere leven, overgeven aan zijn goddelijke getuigenis, aan zijn goddelijke leiding. Dan werp je je net uit aan Gods kant. Dat is het net door het geloof uitwerpen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want daarin is alles te vinden. De hele nacht tobben. En dan die opdracht krijgen: werp je net aan de rechterzijde. Dat je je zo in het geloof overgeeft aan hem die deze opdracht geeft. Dat is sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen verwachting. Aan je eigen kennen en kunnen. En dan op Christus bevel het net uitwerpen aan de andere zijde. Gemeente, jonge vrienden, dan gebeuren er grote wonderen. Want de gehoorzaamheid van de discipelen aan het gebod van Christus, dat kan niet aan het geloof toegeschreven worden. Want Calvijn die zegt, ze horen hem wel spreken als een persoon die voor hen onbekend was. We mogen hoop hebben op een gelukkig resultaat te behalen. Maar dat zal wel op Gods tijd en op Gods wijze zijn. En dat net uitwerpen, dat is ook het werk wat de discipelen dadelijk moeten gaan doen. Ze worden geroepen tot apostelen, verkondigers van het woord van het leven. En ze moeten het evangelie net gaan uitwerpen. En dat kan een moeitevolle arbeid zijn. Het net uitwerpen in het koninkrijk van God. De ambtsdragers, wat kan het een moeilijke arbeid zijn. Wat kan het een teleurstellende arbeid zijn. Dat je de discipelen moet nazeggen, niets gevangen. Jonge vrienden, hoe vaak is het net al uitgeworpen in jouw leven? Hoeveel preken heb je al gehoord in je jonge leven? Het schijnt allemaal zo vruchteloos. De discipelen die zeggen niets. Een ambtsdrager die weet waarschijnlijk wel hoe een discipelen zich toen gevoeld hebben. Dat je zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard geworden? Maar daarin zien we op onszelf gemeente. En zien we Christus niet. Want in dit wonder na Pasen ligt er ook bemoediging. De Heere die zegt, werp u net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Hoort u? Gij zult. Het is een belofte. Het is een vaste belofte. Het staat op recht en waarheid Paul. Want het is vast. In die doorboorde middelaarshanden. Hij zal zorgen dat het net vol wordt. En als de discipelen zo dadelijk het evangelie net mogen gaan uitwerpen. En als ze dan na de eerste trek het net bovenhalen. Zijn het er dan 153? Nee, jonge vrienden, ik lees 3000 bekeerlingen op de eerste Pinksterdag. 3000 feestgangers worden er gevangen in het net van het evangelie. En daarom zijn het ook grote vissen. Christus die betoont daarin, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het getal ligt vast. Dat is ook van eeuwigheid bepaald. En het evangelie, de netten van het evangelie worden nog uitgeworpen. Opdat zijn huis vol worden. Gemeente, kerktelefoon, luisteraars. Bent u gevangen door het evangelie net? Misschien bent u al 80 of 90 jaar oud. Maar als dan uw naam moet worden afgelezen op een zondagmorgen. Dat u het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Weet u waar uw reis heen gaat? Want we zijn allemaal op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dan zal het eeuwig wel zijn. Of eeuwig wee. Hoe zou het met u zijn? Er zijn maar 2 wegen. Het evangelie net wordt in de prediking uitgeworpen. Spartelt u tegen? Trekt het leven van de zonde nog zo? Hebt u in het hoogste lof geen lust? Wat we van nature nu niet bezitten, dat wil de Heere gaarne geven. Mag je om bidden? Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. Bid om gevangen te mogen worden in het evangelie net. Om opgehaald te worden in het net uit de volkerenzee van zonde en schuld. uit de duisternis van de volkeren zijn. En het net scheurde niet. Niemand, jonge vrienden, die zal verloren gaan, die naar het voornemen des vaders geroepen zijn, die in dat net zijn, die gaan niet verloren. Daarom verlies het van hem. Hij die hier staat aan de oever van de zee van Tiberias. Hij die zich zo graag nader verklaart aan uw hart. In het gewaad van zijn woord komt hij vanmorgen tot u. De opgestaande levensvorst die zijn kinderen niet vergeet. Want hij heeft het alles in de plaats van zijn kinderen volbracht. En hij vangt zijn kind in het uur van het sterven. En hij gaat zijn kind voor naar het vaderhuis met de vele woningen. Laat u vangen in het net van zijn woord. Zie op hem en hoor hem roepen. Erken hem dan als uw borg en middelaar. Dat zal een zalige ontmoeting veroorzaken. Dat is onze laatste gedachte. De discipel dan welke Jezus lief had, die zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. Gemeente, kerk, telefoonluisteraars, het is de Heere, zegt Johannes. Dat volle net vissen, dat is een hulpmiddel tot de openbaring van Christus geweest. Het kan ook niemand anders zijn dan de Heere die tot hen sprak en gij zult vinden. En mogelijk dat dat nu bij de discipelen in herinnering komt. Hoe ze enige jaren geleden ook na een vergeefse nacht hebben gearbeid. En dat ze getuigen zijn geworden van eenzelfde wonder. En daarom kan het alleen maar de liefde van hun meester zijn voor deze afgetobde vissers. Want alleen hun meester kan in zijn wijsheid zoiets uitwerken. En alleen zijn almachtige arm, die reikt tot aan de diepte, tot in de diepte van de zee. Het is de Heere, impulsief, zoals Petrus is, reageert hij direct. Johannes, die is het snelste in het onderkennen, in het zien. Maar Petrus is het snelste in de daad, in het handelen. En zonder dat hij eerst nog eens goed naar de Heere kijkt, om zich ervan te vergewissen dat het inderdaad hij is, omgort hij zich met zijn overkleed en duikt hij in het water om naar zijn Heere te gaan. Hij vertrouwt volledig op de waarneming van Johannes. Hij kent Johannes als iemand die een nauwe omgang met de Heere heeft. En als die zegt dat hij het is, dan hoef je er ook niet aan te twijfelen. En naar Petrus komen ook andere discipelen met het scheepje aan het land. En het net met vissen, dat slepen ze achter zich aan het bootje. En de afstand is ongeveer 100 meter, zegt Johannes. Ze hoeven ook niet ver te slepen voordat ze bij de Heere zijn. En als ze aan land komen, dan zien ze een kolenvuur. Waarop vis en ook brood ligt. Jongens en meisjes, dat kolenvuur, dat zal Petrus mogelijk wel herinnerd hebben. Hoe hij bij een kolenvuur vorige week in de hof van Caiaphas zijn meester heeft verloochend. Weet je het? Maar nu zal de Heere in het openbaar Petrus in het ambt herstellen. Ook bij een kolenvuur. Wat de Heere zelf heeft aangestoken en waarbij hij zelf staat, te midden van zijn discipelen. En de vis die op het kolenvuur ligt en brood, dat maakt duidelijk dat hij voor hen zorgt. En dat hij zelf voorziet in wat hij aan zijn discipelen heeft gevraagd. Hij heeft gevraagd of ze iets te eten hadden. En dat moesten ze ontkennend beantwoorden. Hij vroeg dat niet omdat hij iets nodig had. Maar hij vroeg dat opdat de discipelen hem hun nood zou vertellen. Hij vraagt zijn discipelen de resultaten van hun arbeid. Om de resultaten van hun arbeid bij hem te brengen. En dat wil hij altijd. Hij wil altijd dat wij met de zegen van ons werk, die we in zijn naam hebben mogen doen, weer bij hem terugkeren. En Petrus die reageert direct op de vraag. Hij staat op. Hij gaat op, wat betekent dat hij naar het schip gaat en erin klimt. En vervolgens maakt hij het net met de vissen, wat achteraan het schip was vastgemaakt, los en trekt hij het aan het land. En Johannes die zegt dat het net vol grote vissen zit. En dat het niet scheurt, het net. De almacht van Christus zien we hier in de gemeente. En daarin wijst alles op. Alles is geteld. En alles komt aan land. De Heere die bewerkt de vangst. En die geeft kracht, zowel aan de mens als aan het materiaal, om het werk volkomen af te maken. Zonder dat er ook maar iets verloren gaat. Het net scheurde wel bij die eerdere visvangst in Lucas 5. Daar is de vangst verbonden met de verantwoordelijkheid van de mens. Maar hier is het kenmerkend dat alles het werk van Christus is. Op grond van zijn opstanding. En het toekomstbeeld naar zijn hemels koninkrijk. De gevangen vissen. Die komen aan land. En het berust dan ook niet op menselijke verantwoordelijkheid. Of op menselijke kennis. Na zijn openbaring in heerlijkheid. Wanneer Christus op aarde terugkomt, dan zal hij een menigte verzamelen uit de volkerenzee. Maar voordat hij zich openbaart en een menigte van vissen gevangen heeft, heeft hij al vis, want er lag vis op het kolenvuur. Daarin kunnen we zien dat een overblijfsel hij op aarde zichzelf bereid heeft. De Heere die bereidt de maaltijd en hij nodigt zijn discipelen ook uit om te ontbijten. Dat staat er eigenlijk. Het is wel middag, in de grond aan staat ontbijt. Maar in de oude tijd werd er 's morgens niet gegeten, zodat de middagmaaltijd misschien ontbijt zou kunnen zijn. En de discipelen die weten niet goed hoe ze deze situatie moeten zien. En de vraag die brandt op hun lippen wie hij toch is. Terwijl ze dat tegelijk heel goed weten. Maar het is allemaal zo anders dan voor zijn sterven. Ze ervaren vertrouwelijkheid. Maar ook weer heilige afstand. Hij is anders. Maar toch ook weer dezelfde. En de Heere die neemt alle schroom bij zijn discipelen weg door naar hen toe te komen en de maaltijd te openen. Hij neemt het brood en de vis en hij geeft het hun. Dat toont zijn verbondenheid met zijn discipelen. En Johannes die heeft het aantal keren geteld dat de Heere Jezus zich geopenbaard heeft. Dit is alweer de derde keer. De Heere heeft zich wel vaker vertoond, maar dit is de derde openbaring aan zijn discipelen. De eerste was aan zijn discipelen, dat hebben we gezien in hoofdstuk 20. Het beeld van de openbaring aan zijn gemeente, zou je kunnen zeggen. En die tweede openbaring was ook aan zijn discipelen. Maar dan vooral met het oog op Thomas. Dat verwijst dat zijn openbaring het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst zal zijn. Maar de derde openbaring die we hier hebben, gemeente, wijst op de openbaring van zijn wederkomst. Wanneer Gods kinderen ingezameld worden om zijn koninkrijk binnen te gaan. En hij geeft dat zalige hemelleven. Want Jezus kwam en nam en gaf, lezen we in vers 13. Alles komt van zijn kant. Er is niets van ons bij, jonge vrienden. Jezus kwam, nam het brood, gaf het hun en de vis desgelijks. Hij pakt het brood en hij geeft het. Hij deelt uit. In het leven van genade is er geen zelfbediening. Daar hoef je het zelf niet te pakken en het te grijpen. Want wat je neemt, dat moet je toch weer teruggeven. Maar hij komt. Hij neemt en hij geeft. Hij deelt uit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De Heere Jezus die maakt hier aan de oever van de zee van Tiberias zijn discipelen geen enkel verwijt. Waarom heb je niet gebeden? Waarom heb je niet de schriften onderzocht? Niets. Hij komt in zijn liefde. En hij neemt in zijn liefde. En hij geeft in zijn liefde. En dat weten ook Gods kinderen. Dat hij het verdiend heeft. Hij heeft alles verworven wat ze nodig hebben. Hij heeft alles verworven door zijn dierbare dood. Gerechtigheid, heiligheid en zaligheid. Hij heeft voedsel bereid voor hongerige zielen. En hij deelt uit. Hij zegt het zelf. Ik ben het brood des levens. En dat deelt hij uit. Je kan ook zeggen, hij past het toe. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we gaan afronden. In het ochtendgloren worden de discipelen na een nacht van tobben in de duisternis, worden de discipelen de Heer Jezus gewaar. En vervolgens hebben zij een zalige gemeenschap met hem. En dat ziet uit naar de morgen van de eeuwigheid. Dan is er nooit meer duisternis. Dan hoeven we nooit meer te zeggen niets. Dan hebben we voor eeuwig alles in hem. Wat zal dat een zaligheid zijn, jonge vrienden. Hoe zalig is het volk dat dat geklank kent. Het volk dat net als de discipelen mag weten dat hij zich aan hen heeft geopenbaard. En hoe is het nou met u en met jou? Zijn je netten nog vol van de wereld? Zijn je netten nog vol met je eigen gerechtigheid? Wat de Heere zegt in openbaring aan de gemeente. Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Weet u wat onze grootste ellende is? Dat we onze ellende niet kennen. Want straks zal al onze eigen gerechtigheden, waar we onze netten zo vol mee hebben, dat zal ons allemaal ontvallen. En daarmee kan je voor God niet bestaan. Voor hem zal het zijn als een wegwerpelijk kleed. En hij behandelt dat allemaal als schade en drek. Daarom, als je nou nog vreemdeling bent aan het leven der genade. Christus leeft. Hij is opgestaan. En daarom kan het. Kan het voor u en kan het voor jou. Bid, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Haast u en spoed u om gevonden te worden in dit net van de zaligmaker Jezus Christus. Daarmee kun je leven en daarmee kun je sterven. En voor Gods kinderen is het steeds weer nodig als een uitgewerkte zondaar met lege netten, niets in mezelf, de toevlucht tot de Heere te nemen. Opdat Hij het zal vervullen in de weg van het wonder. Want Hij kwam om gediend te worden. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Welgelukzalig wie hem. De laatste openbaring van Christus op de jongste dag zal hem ontmoeten. En het doet uitroepen: het is de Heere. Amen.